Deze week heb ik iemand in de studio en dat is Leida Reinhout. Dag Leida.
Goedemiddag.
Wij hebben ons allebei een weg hierheen moeten worstelen, ongetwijfeld door grote hordes, hectisch, panisch, shoppende kerstinkopers, want het zijn weer de dagen van de ongebreidelde consumptie. Dus het is misschien wel goed getimed dat we het over duurzaamheid gaan hebben vandaag. Mijn allereerste interview op dit radiostation was met jou. Bedacht ik vandaag ineens, want dat was in januari 2009, binnenkort 5 jaar geleden.
5 jaar geleden al, ja.
Ja, want er was toen in Antwerpen een conferentie over duurzame economie. En die was georganiseerd of meegeorganiseerd door FODO.
FODO, in Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling en het platform Solidaire en Groene Economie in Nederland.
Ah ja, het was een Nederlands-Belgisch samenwerking.
Nederlands-Belgische samenwerking, ja.
Want dat jaar was het in het provinciehuis, maar het is dan...
En daarvoor was het in de Universiteit van Tilburg en dan was het daarna weer in Tilburg. En ja, de bedoeling was dat het om en om was, maar het is dan uiteindelijk gestopt in Vlaanderen.
Ja.
En in Nederland gaat het door. Ja.
Ah ja, toch wel.
Ja, ja, Nederland gaat het door.
Dus het is toch gedeeltelijk een duurzaam initiatief geweest.
Absoluut.
Ja. Nu, die conferentie was dus georganiseerd door FODO. Wat was FODO?
Dus FODO, dat was het Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling. Dat was een samenwerkingsverband tussen de Noord-Zuidbeweging, de Milieubeweging, de Vredesbeweging. Later zijn daar de jongeren en de vrouwen en de migranten bijgekomen. En de bedoeling was door middel van samenwerking en dialoog en debatten te organiseren om te komen tot een soort van eensgezindheid rond het hele concept duurzame ontwikkeling en uiteraard de implementatie van duurzame ontwikkeling in de verschillende sectoren.
En dat was nodig?
Dat was absoluut nodig, ja.
Waren er dan zoveel mensen onduurzaam bezig?
Het is vooral natuurlijk, duurzame ontwikkeling is sectoroverschrijdend. Dus het is meer dan milieu, het is meer dan Noord-Zuid, het is meer dan de vrouwenproblematiek. Dus de bedoeling was vooral om de verschillende sectoren met elkaar te laten samenwerken en te zien van waar dat je gelijke ideeën vindt om dat op die manier te implementeren. Soms zie je, en dat was de arme organisaties waren er ook bij, en soms had je inderdaad interessante discussies, want milieumaatregelen zijn niet altijd per definitie goed voor armen in onze samenleving en andersom. Dus dat betekent dat je dialoog nodig hebt en inderdaad het hele concept rond duurzame ontwikkeling is heel sterk, ja, overschrijdend en, en zoals dat heet, holistisch.
Ja, ja, dus jullie wilden graag wat coherentie in het beleid. Ja, inderdaad, je hebt nu ook met die klimaatop in Warschau, kreeg je weer het conflict tussen die vakbonden daar, die eigenlijk meer tewerkstelling willen door het openhouden van zaken die dan eigenlijk wel lelijk vervuilend zijn. Hè?
Ja.
FODO heeft vrij lang bestaan, of niet?
Ik zat er niet vanaf het begin bij, hè, maar ik heb er zelf 9 jaar gezeten en ik denk dat het daarvoor al... Ja, dat ook rond 92 is ontstaan, dus met de top in Rio de Janeiro. Toen is eigenlijk het hele concept van duurzame ontwikkeling gestart. Toen waren er een aantal mensen, maar vooral personen binnen de verschillende organisaties of sectoren die het initiatief hadden genomen tot FODO. Later is dat meer geïnstitutionaliseerd, hè, dus dat organisaties lid waren van FODO. En het is opgeheven, ik denk ondertussen, ik ben altijd heel slecht in jaartallen, ik denk 4 jaar geleden, 4 of 5 jaar geleden.
Omdat het niet meer nodig was.
Het was nog absoluut nodig, maar laten ze...
Goed, daar zullen we niet
het daar niet over hebben vandaag.
Nee, maar ondertussen had jij al de sprong gemaakt, denk ik, naar een internationalere organisatie die ook rond duurzaamheid bezig is.
Eigenlijk is dat een internationale koepel waar FODO trouwens ook lid van was. En vandaar dat ik ook betrokken was bij die organisatie en hen ook kende, ook heel vaak al dingen deed voor hen op het internationale niveau. Het is eigenlijk een koepel van organisaties die zich dus bezighouden met duurzame ontwikkeling in de UNECE-regio. En de UNECE-regio, dat is van Kazachstan tot Canada, zoals we altijd zeggen. Dus dat is eigenlijk het noordelijk halfrond. Centraal-Azië, Rusland, Oost-Europa, West-Europa, Amerika en Canada. Onze leden situeren zich daar. De meeste leden zijn zeg maar bezig ter plekke. Dus dat kan zijn van vrij concrete activiteiten zoals het recyclen van afval. Maar dat kan ook gaan over rivieren die schoner moeten gemaakt worden, onderzoek daar rond. Het is eigenlijk een hele diverse ledenorganisatie. Maar wel allemaal met als de reden dat ze vooral ook lid zijn van ANPET, is omdat ze geïnteresseerd zijn in internationale beleidsprocessen. En voor heel veel organisaties in Centraal-Azië en Oost-Europa was het ook belangrijk om een soort van westerse antenne te hebben. In Amsterdam toenertijd, maar nu in Brussel omdat hen dat een bepaalde zekerheid geeft, politieke zekerheid in hun land, omdat ze eigenlijk toch nog wel een beetje loslopend wild zijn in die landen, milieuactivisten.
Ja, ja, ja. Nu, er zijn dus leden die heel concreet bezig zijn. Hè. We hadden 2 weken geleden, dat was hier in de studio, waren er mensen van Transitie, hè. Die zijn ook echt bezig met patatplanten en zo. Maar wat die koepelorganisatie doet, zit dus helemaal aan de andere kant van het spectrum. Dat is lobbywerk dan, op internationaal niveau?
Het is vooral beleidsprocessen volgen. Het is dus, zoals we zeggen, veel blabla. Maar het is, denk ik, ook nodig om tot, zoals Mieke Vogels te citeren, tot de boom-boom te komen. En ik denk dat het wederzijds is. Ik bedoel, je hebt inderdaad bottom-up projecten nodig en verschrikkelijk veel initiatieven bottom-up nodig. Maar je hebt ook een soort van beleidskader nodig, maar ook legale kaders nodig om dergelijke zaken ook de ruimte te geven, hè, om die te faciliteren, zeg maar. Of, en vooral ook zeker ook de legale kaders, dus de rechtskaders, heb je ook nodig om heel veel vervuilende praktijken te laten stoppen. Wij zitten inderdaad vanuit het secretariaat, dus niet onze leden, maar vanuit het secretariaat werken wij vooral op beleidsprocessen. En dat situeert zich vooral binnen de VN. ANPET is ook ontstaan toentertijd om de stem van de NGO's, en dat zijn niet alleen de leden van ANPET, maar alle NGO's in de wereld, om die te faciliteren. We doen dat nog steeds trouwens. Dus ja, ondertussen 20 jaar na datum is ANPET nog steeds, zoals het dan heet in het Engels, de organizing partner voor de groep van de NGO's. Samen met Civicus, dat is een organisatie die in Johannesburg zijn kantoor heeft. Maar de persoon waar ik mee werk zit nu wel toevallig in New York, omdat dat dichterbij is bij de VN-kantoren. Dus wij samen faciliteren, zeg maar, de stem van de NGO's. Dus binnen het beleid van de VN rond duurzame ontwikkeling en milieu werken ze met de zogenaamde 9 major groups, dus de groepen, en dat is NGO's is er 1 van. Je hebt vrouwen, je hebt vakbonden, je hebt business, je hebt inheemse volkeren, je hebt jongeren, boeren, science, dus wetenschap, lokale autoriteiten en NGO's dan. En al die major groups, die hebben dus 2 organizing partners, sorry voor alle Engelse termen, maar daar zijn geen Nederlandse vertalingen voor, om die processen te faciliteren. En ik ben er dus 1 van de 2 voor de NGO's.
Ja, is het voor mij altijd een beetje een raadsel hoe dat je je stem kunt laten horen bij die VN-organen. Hè? Dat lijkt allemaal zo ver weg. Je kunt daar moeilijk gewoon naartoe gaan natuurlijk.
Eigenlijk kan dat wel. Je kunt daar gewoon naartoe gaan. Het is een kwestie van je registreren. Je kunt je badge gaan halen. Je moet wel een geaccrediteerde organisatie zijn. Hè? Dus het is niet als burger kun je niet naar binnen. Het is wel op basis van organisaties. Om geaccrediteerd te worden door de Verenigde Naties is niet zo'n gigantisch lang proces. Maar ze willen wel weten wat voor vlees in de kuip hebben natuurlijk. Dus ik vind dat ook wel terecht dat dat in zekere zin gecheckt wordt. Van wie ben jij? Ben je niet een eenvrouwsorganisatie, maar ben je inderdaad een organisatie die meerdere organisaties of mensen vertegenwoordigt? Eenmaal binnen, zeg maar, zijn er vergaderingen, wij dus met de NGO's, maar de vrouwen doen dat met de vrouwen en de lokale autoriteiten doen dat met de lokale autoriteiten. En dan heb je als NGO, ik limiteer me nu eventjes tot de NGO's, hebben wij net zoveel spreekrecht als een land. Dus landen hebben 3 minuten dat ze iets mogen zeggen. Dat is niet veel natuurlijk, maar wij mogen dan ook 3 minuten iets zeggen. Maar het is niet alleen het 3 minuten iets zeggen, het is ook daar aanwezig zijn. Je hebt rechtstreeks contacten met alle landen. Dus als ik België wil belobbyen, loop ik naar de stoel van België en begin ik daar mijn verhaal te doen. Zelfde voor andere landen natuurlijk. Dus het is ook het feit dat je daar bent. Maar ik denk eigenlijk dat het een redelijk open proces is.
Ja, dus in 3 minuten kun je veel zeggen, hè, als je het een beetje
bondig formuleert. Ja, nu zijn we wel 3 dagen bezig om te beslissen wat we in die 3 minuten gaan zeggen.
Ongetwijfeld.
Maar goed, het proces is altijd belangrijker dan het resultaat. Maar meestal is het, soms is het interessanter dan andere keer. Maar op zich denk ik dat er wel mogelijkheden zijn om de agenda te beïnvloeden. Je ziet ook trouwens, ik doe dit werk nu toch al 1 jaar of 10, 11, hè, dus het opvolgen van die VN. Binnen Vodo deed ik dat ook al, voor ANPET eigenlijk. En dan zie je toch dat heel veel concepten die bijna, zeg maar, verzonnen zijn of ontwikkeld zijn, het is dus zeer verzinnen, ontwikkeld zijn door de NGO's, dat die echt wel nu, wat wij zeggen, VN-taal zijn. Dus het hele concept rond voedselsoevereiniteit is nu VN-taal. Het hele concept rond ecologische schuld, die concepten worden gebruikt en er wordt over nagedacht. Het hele human right-based approach, hè, dus de focus op mensenrechten in alle beleidsprocessen, dat zijn zaken die door de NGO's zijn aangebracht en die nu geaccepteerd zijn. Ik zeg niet geïmplementeerd, zover zijn we nog niet. Het is wel een proces van lange adem. Je moet veel geduld hebben. Maar dat zijn zaken die eigenlijk wel gebeuren.
Ja, dat zal inderdaad wel een werk van lange adem zijn. Ik heb het al een paar keer herhaald, maar ik wil het nog eens zeggen. In een van mijn interviews zei er iemand van, je moet in dit werk op lange termijn ongeduldig zijn. Dat vond ik een hele mooie. Zo echt blijven duwen. Maar je ziet toch wel langzamerhand inderdaad dat die termen tenminste al gemeengoed worden dan. Ja. En jij hebt dat zien gebeuren, zo, dat die binnencijpelden.
Je ziet dat gebeuren. Ik heb het onder andere ook met de term ecologische schuld gedaan. Ik heb het in elke interventie die ik mocht doen bij de VN, heb ik het genoemd. Whatever het thema was. Gewoon net zolang totdat het concept gehoord is. En op een gegeven moment zag je dus ook gebeuren dat vooral landen in het zuiden uiteraard hun ecologische schuld begonnen te claimen. En dat was inderdaad wel een van de kleine victories die we gehaald hebben binnen de VN.
Als je dat de eerste keer hoort gebruiken door iemand anders, is dat wel een enorm hoera moment.
Ja, dat was een hoera moment.
Nu even naar de basis, duurzaamheid, wat is duurzaamheid?
Duurzaamheid, duurzame ontwikkeling is eigenlijk gewoon een ontwikkeling of eigenlijk een economie die binnen de limieten blijft van onze ecologische draagkracht, hè, dus van de planeet, maar ook binnen de limieten van onze sociale draagkracht. Ook mensen en gemeenschappen hebben hun limieten. En daar moet die economie eigenlijk binnen passen. Dus dat betekent effectief, maar dat zal vorige keer ook aan bod zijn geweest, dus dat je die transitie maakt naar een economie, zeker die wij in het noorden hebben, die veel te veel grondstoffen verbruikt en ook veel te veel vraagt van mensen. Hè. Het gaat over gezondheidsklachten, het gaat over de burn-outs, het gaat over drop-outs, het gaat over van alles. Er ligt ook vrij veel stress op onze maatschappij. Dus om dat zeg maar binnen de limieten te krijgen die we aan kunnen.
Ja, dat is dan al die duurzame ontwikkeling. Hè? Want die ontwikkeling die moet er per se toch altijd bij blijven. Hè? Zo het idee dat we nog altijd verder moeten ontwikkelen en groeien, dat is toch hardnekkig.
In de laatste VN-vergadering was wel heel duidelijk gezegd dat duurzame ontwikkeling niet hetzelfde is als duurzame groei. Je hoeft niet te groeien om een gemeenschap te ontwikkelen. Ontwikkeling kan alle kanten opgaan. Ik geef toe dat in het zuiden, de zuidelijke landen, althans de progressievere krachten in de zuidelijke landen, die hebben heel veel last met het woord ontwikkeling, omdat die associatie er is met industriële ontwikkeling, meer fabrieken, meer auto's, meer dit en meer van alles en nog wat. Die zijn daar niet altijd voor, maar in principe ontwikkeling kan ook gewoon interne ontwikkeling zijn. Hè? Dus ik vergelijk dat altijd met de groei van kinderen. Op een gegeven moment stoppen die met fysieke groei, althans dat hoop je toch, hè, dat daar, er zit een zekere limiet op. En dan beginnen ze na te denken over zaken, dus dan heb je inderdaad meer een interne ontwikkeling. En ik denk dat dat...
Dan mag je ook hopen, inderdaad. Ja, ontwikkeling, la décroissance, zoals ze dat dan in het Frans noemen, kan ook ontwikkeling zijn. Hè. Dat is inderdaad een vermindering van materiële. Nu, voordat die term duurzame ontwikkeling er was, spraken jullie dan van duurzame productie en consumptie. Is dat een ouder begrip of is het een parallel begrip?
Dat is een parallel begrip. Duurzame productie en consumptie is eigenlijk een van de facetten van duurzame ontwikkeling. Dus dat betekent dat je gewoon je hele productie- en consumptieketens verduurzaamt.
En waarom zouden wij dat doen? Dat is altijd mijn vraag.
Ik denk dat dat uit puur zelfbehoud is. En dan zelfbehoud, denk ik. We zijn op dit moment al vrij lang eigenlijk, al sinds de jaren 70, onze planeet aan het opeten, zeg maar. Aan het degenereren. Dus dat betekent dat dat dus niet duurzaam is. Dat is heel onduurzaam. En het is natuurlijk de bedoeling om daarmee te stoppen, zodat we inderdaad consumeren en produceren op een manier of gebruikmakend van natuurlijke hulpbronnen die we per jaar krijgen. Dan heb ik het vooral over landbouw en noem maar op. En niet meer dan dat. Ik bedoel, ik denk dat je het kunt vergelijken met de geldeconomie. Op een gegeven moment is het niet duurzaam als je alleen maar op krediet leeft. He, dus je krijgt daar problemen mee. Hetzelfde geldt uiteindelijk. We leven nu al een hele tijd op de krediet van de planeet, maar ook en vooral op de krediet van de toekomstige generaties.
Ja, dan is mijn opmerking altijd, ik heb geen kinderen, dus waarom zou ik mij daar druk over maken?
Maar goed. Omdat er mensen zijn die wel kinderen hebben.
Ja, kijk, dat is toch mijn probleem niet. Enfin, maar dan worden we misschien te filosofisch, want ik vraag mij dan altijd af, inderdaad, van... jij zegt het is in de jaren 70, maar wij zijn al duizenden jaren de planeet volledig aan het ontbossen, bijvoorbeeld. Hè? Dus proces is al wel langer
in... Het concept duurzame ontwikkeling is wel ontstaan vanwege die ontbossing. Het allereerste concept is al in 1600, 1700 ontstaan, dus al voor Broenland erover had. in het Verenigd Koninkrijk, dus in Groot-Brittannië, omdat ze daar in de gaten hadden dat ze meer bos aan het kappen waren als dat het oplevert. En toen is men begonnen met een soort van duurzaam houtbeheer in het Verenigd Koninkrijk. Maar dat heb je natuurlijk met eilanden. Ik bedoel, dan, die hebben hun limieten heel concreet, en zeker in die tijd uiteraard.
Of hen, die hebben wel kolonies, maar bij hen is het veel duidelijker, die grens waar dat, die spullen dan overheen moeten om tot bij hen te raken. Even naar Rio misschien, Rio 1992, toen bestond ANPET, ja ANPET eventjes voor alle duidelijkheid is een afkorting die eigenlijk niet meer...
Die niet meer gebruikt wordt. Het staat eigenlijk voor de Alliance for Northern People for Environment and Development. Maar omdat environment en development, dus milieu en ontwikkeling, meer werd samengevoegd naar duurzame ontwikkeling, of in het Engels sustainability, om het woord development te ontwijken, is dat duurzaamheid geworden. Dus is zeg maar de ondertitel de Northern Alliance for Sustainability geworden. Maar de afkorting is er nog steeds.
Ja, dus zoals we al hadden gezegd, gestart in 91 en in 92 is er dan Rio. Was dat dankzij ANPET?
Nee, dat was zeker niet dankzij ANPET. Dat was dankzij een aantal regeringen die een opvolging wilden geven aan een conferentie die daarvoor al was, rond milieu en ontwikkeling. Naar aanleiding van het Brundtland-rapport kreeg men steeds meer in de gaten dat milieu en ontwikkeling met elkaar van doen hadden, dat die nogal aan elkaar vastzaten. En toen is die conferentie gestart. ANPET is toen ontstaan en heeft samen met heel veel andere NGO's en major groups de sectoren eigenlijk er wel voor gezorgd dat in Agenda 21, dus dat was dus de uitkomst van Rio, dat daarin wel staat dat die 9 major groups een absolute prominente rol moeten hebben in het hele proces. En vandaar ook dat wij zeg maar onze stoeltjes en onze spreekrecht hebben binnen alle VN-vergaderingen rond duurzame ontwikkeling en rond milieu.
Dat is toen grondig verankerd.
Ja, dat is toen verankerd.
Ja. En het jaar daarop kreeg ANPET, lees ik hier, dan ook een bureau in Amsterdam. Hoe ging dat dan daarvoor? Bureauloos?
Ja, dat is zoals vaak organisaties ontstaan. Dat zijn een aantal enthousiastelingen die samenkomen en... Toen was er nog wel geen sprake van veel internet en Skype en noem maar op. Ik zal niet zeggen dat het er niet was, maar het was wel minder. En daarna is op een gegeven moment de Nederlandse overheid financiering gegeven en konden ze een bureau starten in Amsterdam.
Wel handig, om de boel wat te coördineren.
Ja.
Ja. Ik ben de chronologie hier even aan het overlopen. Dan is er nog een wereldtop geweest in Johannesburg. Daar waren jullie ook aanwezig, neem ik aan.
Ja. Ja, dus Rio plus 10 heette dat, heel origineel. 10 jaar na Rio. Dat was een opvolging van die Rio-conferentie. Daar werd er eigenlijk gekeken van wat is er eigenlijk allemaal al gedaan en waar moeten we nog aan het werk. Dus dat was ja, toch bijna wel 2 weken. Johannesburg met daarvoor allerlei voorbereidende vergaderingen in Bali. En ik weet niet waar ik allemaal toen geweest ben. Maar in ieder geval, het was inderdaad nogal intensief. Ja.
Ja, en ik lees daar dan als... Een van de dingen die daar uitgekomen zijn, zo van governments committed themselves in the promotion of the development of a 10-year framework of programs. Dan denk ik van ja, maar dat lijkt mij altijd zo ontmoedigend dat je dan dat dat is dan toch een heel gedoe zo'n conferentie, ik weet niet hoeveel voorbereidingen, mensen verplaatsen zich, wat ook niet zo duurzaam is. En dan krijg je alleen dat mensen beloven dat ze promotie zullen doen voor het ontwikkelen van een framework. Dat is toch enorm abstract en vrijblijvend allemaal.
Ja, sowieso de VN-taal is sowieso erg wollig. Hè. Hoe meer mensen zich met een tekst gaan bemoeien, hoe wolliger dat het wordt. Dat is waar, maar daar leer je met de jaren wel mee omgaan en doorheen lezen en doorheen prikken vooral. Maar ja, het is effectief een feit. Uiteindelijk, die zin die je nu net voorleest, is wel geresulteerd in een framework voor programma's rond duurzame productie en consumptie.
Maar wat is dan zo'n framework? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Dat betekent eigenlijk dat er binnen de VN gekeken wordt en dan ook landen zich compromitteren eigenlijk om te werken aan duurzame productie en consumptie. Er zijn altijd landen die het voortouw nemen daarin. België was er trouwens een van, Zweden is er een van, Italië is er een van. Dat zijn dan de landen in Europa die ik nu even gemakshalve opnoem. Die dan echt een voortrekkersrol pakken. Ten eerste in het uitbedenken dus van beleid. Concrete instrumenten laten onderzoeken of laten ontwikkelen. Zodat andere landen daarvan kunnen leren en noem maar op. Het is ook zo dat elk land in principe... verplicht, maar dan verplicht volgens de VN-normen. Dus dat betekent gevraagd worden om iets te doen, om binnen hun eigen land zeg maar nationale programma's te hebben rond de duurzame productie en consumptie, wat dan ook gereviewd wordt bij elkaar. De VN is inderdaad een organisatie die niet zoals de Wereldhandelsorganisatie dingen kan afdwingen. Dat is absoluut een feit. En daarom vinden ook heel veel mensen de VN niet meer zo interessant. Of vinden dat het te weinig slagkracht heeft. Dat is waar. Ik denk dat we daar ook een uur over vol kunnen praten. Maar aan de andere kant zie je wel dat de VN tot op heden de enige organisatie, internationale organisatie is die toch op de een of andere manier nog een soort van het moreel en de ethiek en de mensenrechten, een aantal zaken die inderdaad meer op een metaniveau zitten, proberen te hanteren en te implementeren. En er is eigenlijk ook vrij veel sociale controle. Het feit dat landen samenkomen en ze zijn dan ook zeg maar verplicht om te zeggen wat ze hebben gedaan. De meeste landen vinden het niet leuk om naar een conferentie te gaan, behalve soms de VS, en te zeggen van, het kan me eigenlijk geen reet interesseren. Ik bedoel, die doen dat niet. Ze zijn echt allemaal wel op hun niveau bezig met die thematieken. Het is natuurlijk wel zo, maar dat ligt niet aan de VN. De thema's waar ik mee bezig ben, dat zijn de softe thema's, hè, milieu, sociaal, rechtvaardigheid, noem maar op. Dat zijn de ministeries van milieu die daarmee bezig zijn, en ontwikkelingssamenwerking of natural resources in het zuiden. Dat zijn niet de meest machtige ministeries in een land. Ik bedoel, daar hebben we uiteraard wel mee van doen. Vandaar ook dat het belangrijk is dat het middenveld hen wat ondersteunt en hen de backing geeft, zodat ze toch een aantal zaken voor elkaar krijgen. Ja,
ja. Maar echt afdwingbaar, zoals je net zegt, zijn al die resultaten niet. En we hadden gisteren iemand aan de lijn over D1920, die actiedagen volgende week. Rond die eurotop. En dan hadden we het even over dat transatlantisch vrijhandelsakkoord dat nu zo in de lucht hangt en met heel veel geheimzinnigheid omgeven is. Heel ondemocratisch tot stand komt. En daarin, hij zei iets over dat er internationale regelgeving komt, of zelfs al is, die maakt dat landen bestraft kunnen worden omdat ze wetgeving hebben die het heerlijk ongebreideld
investering en innovatie
belemmert.
Ja.
Dat is toch wel absurd. Overheden zijn er toch juist om regelgeving op te stellen in het belang van hun burgers. En daar kan toch normaal niks boven staan.
Normaal niet, nee. Het zijn dan wel trouwens de regeringen die zaken tekenen. Hè? Ik bedoel, ik geef absoluut toe dat het de multinationals zijn die daar gigantisch op zitten lobbyen. Maar uiteindelijk, de handtekening wordt wel gezet door de regeringsmensen.
Nee, ja, maar zonder dat hun eigen bevolking het zelfs nog maar weet.
Zonder dat hun eigen bevolking daar iets van weet. Dat is nu die hele tips en die TTP's, dat is een verschrikking. En dat is een groot gevaar uiteindelijk voor alle zaken die er al binnen de VN zijn gedaan en gezegd en die we echt wel willen koesteren. Niet alleen binnen de VN, maar ook binnen Europa en binnen een hele hoop landen die wetgeving hebben die inderdaad in functie is voor het belang van de burgers en ook wel voor het milieu in heel veel landen. En je ziet dan dat er nu zaken aan het gebeuren zijn die echt niet kunnen, zoals nu vorige week duidelijk werd dat er een Canadese mijnbouwbedrijf Costa Rica voor de rechter daagt omdat ze weigeren om dat bedrijf toe te laten in hun regenwoud voor goud te winnen. En goudwinning gaat altijd gepaard met cyanide, dus echt hele giftig spul, wat dus de helft van het regenwoud zou gaan aantasten. En die worden nu voor de rechter gedaagd en gezegd dat ze een biljoen moeten betalen. Dit is natuurlijk compleet absurd. Dit is iets wat absoluut niet kan en waar we echt ten volle tegen moeten strijden, ja.
Ja, dus er zijn ook krachten die helemaal de andere kant op gaan.
Absoluut.
We zullen dan even overschakelen van ANPET, want ANPET dat is ondertussen in Brussel, zoals je daarnet al zei. Maar ANPET verdwijnt.
ANPET verdwijnt, de naam verdwijnt.
Dat geabsorbeerd.
Zeggen, wij worden geïntegreerd, dat was op eigen verzoek overigens, geïntegreerd in een Europese milieukoepel. Die heet EEW, dat is de European Environmental Bureau. Dat is een federatie van een paar honderd milieuorganisaties in Europa en ook daarbuiten, ik bedoel buiten de Europese Unie. Dat had een aantal redenen. Wij, omdat we in Brussel zaten, werden steeds meer en meer gevraagd in het Europese politiek beleid dingen te doen om duurzame ontwikkeling. Er werd vaak gevraagd voor panels en lezingen en noem maar op. Aan de andere kant was de EEB, de afkorting van de EEB, is steeds meer zijn territorium aan het uitbreiden naar Oost-Europa en ook naar de Eastern Partnership landen, zoals Azerbeidzjan, Armenië, Georgië, Oekraïne, Belarus en Moldova. Dat zijn de landen waar veel van onze actieve leden zitten. Dus om een lang verhaal kort te maken, we liepen elkaar steeds meer voor de voeten. En in plaats van elkaar voor de voeten te lopen, leek het ons handiger om de krachten te bundelen. En dus vandaar dat AMPED nu een eigen unit wordt binnen de EEB. Dus mijn collega's gaan mee. We gaan allemaal daar zitten. We blijven eigenlijk precies hetzelfde doen. En onze unit heet Global Policies and Sustainability. GPS, we vonden dat wel een toepasselijke naam. Om de tomtom te zijn van de milieubeweging vanuit deze ontwikkelingsgedachtes. Ja, en ik denk dat we dan ook meer slagkracht hebben. En ik denk dat het voor hen ook interessant is om breder te werken en te kijken dan het louter ecologische.
Goed, en dan gaan we even nog verder de grens over straks. Maar we zijn al halverwege zowaar. Dus we gaan even een muzikale pauze inlassen. Jij had iets bij voor mij.